Goedemiddag, gemeente. Van harte welkom in de grote kerk hier in Gorinchem. Ook iedereen die meekijkt, meeluistert via de livestream of computer, welkom. Vanmiddag leidt onze oud-predikant dominee Van der Linden uit Rotterdam de dienst. Arjan Versluis speelt op het orgel. En mijn naam is Walter Kraaienveld. Laten we vandaag ook weer dienen met onze gaven. De drie collectedoelen voor deze zondag zijn de diaconiecollecte voor Mercy Ships, de collecte voor de kerk en de collecte voor de wijkkas. De zendingsbussen zijn bestemd voor het werk van Henriette Smit in Frankrijk. Hier in de kerk is de collecte bij de uitgangen en tijdens de livestream via de QR-codes. Van harte aanbevolen. Over de ambtsdragersverkiezingen. Op voordracht van de gemeente zijn door de kerkraad de volgende ambtsdragers op de kieslijst geplaatst. Voor het ambt van ouderling, daar zijn 6 vacatures, de volgende personen. Jan Monster, Hans Vrijen, Andrew Eigenraam, Willem Blom, Jacob-Jan Vreugdeel, Arjan Stam, Ruben Molenaar, Adriaan van het Hof, Jan van de Heuvel, Martin van der Ben, Marinus Alberts, Ton Gelderblom, Bart Boom, Harme Versluis. Voor het ambt van diaken, er is 1 vacature, Martin Melisand en Johan de Rooij. Voor het ambt van kerkrentmeester, daar zijn 2 vacatures, Dirk-Jan Kranendonk, Philip Kok, Harry van Haafden en Kees Roest. Wilt u deze broeders gedenken in uw gebeden? De verkiezingen zullen plaatsvinden op zondag 11 april... voorafgaand aan de beide erediensten van 9:10 tot 9:30 en van 16:25 tot 16:45. U kunt uw stem ook uitbrengen op maandagavond 12 april tussen 19:30 en 20:00 in de Grote Kerk. Er worden van deze dienst opnames gemaakt voor de livestream. Zijn er nog vrijwilligers om na de dienst de koster te helpen met het schoonmaken van de gebruikte zitplaatsen? Ongeveer 5 mensen nodig, dank u wel. Laten we nu zingen van Psalm 118, vers 1 en 11 in de oude berijming. Iedereen een rijk gezegende dienst toegewenst.
Er is gelegenheid voor stil persoonlijk gebed. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid. En die het werk dat zijn hand begon nooit loslaat. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zetten deze dienst voort met het zingen van Psalm 118, vers 12. We beleiden ons geloof met allen die de verschijning van onze Heer Jezus Christus hebben liefgekregen. Zingen daarna Psalm 118, vers 14. Ieder spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, apostolische kerk, dat is de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij bidden. Trouwe God in de hemel, wij danken u dat wij, zij het nog altijd onder afwijkende omstandigheden, het hoogfeest van Pasen mogen vieren. En dat u ons nodigt om uw woorden te horen, hier in de kerk of thuis in onze vertrouwde omgeving. Wij belijden u dat we voor hetgeen u ons te zeggen hebt niet vanzelfsprekend openstaan. Dat we leven in een gesloten wereld en ons opsluiten in onszelf. Geen oog voor u en onze naasten. Waar wij u toegang moesten verschaffen, opdat deze dienst tot een gebeuren zou worden, waren wij er hopeloos aan toe. Want wij maken het met de beste wil van de wereld geen Pasen. Maar u breekt door alle geslotenheid heen en stelt uzelf present. Wil dat ook doen vanmiddag. En door de kracht van uw geest zo in ons werken, dat wij gespitst zijn op uw woord en het verstaan als de stem van u, zoals het ook in werkelijkheid is. Help ons in ons gemeenschappelijk gebed ons te richten tot u en ons hier uw daden te binnen te zingen. En thuis, waar ons zingen niet gedragen wordt door de stem van vele anderen om ons heen. Verhoor ons gebed in de vergeving van het vaak zo leven alsof er niemand voor ons is opgestaan. Amen. We lezen het Paasevangelie naar Johannes, hoofdstuk 20, het eerste gedeelte. Daarna zingen we Psalm 98, vers 3, of luisteren daarnaar. En vervolgens het vervolg van Johannes 20, vanaf vers 19. En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf. En ze zag dat de steen van het graf afgenomen was. Daarna snelde zij terug en ging naar Simon Petrus en naar de andere discipel die Jezus lief had. En zei tegen hen, ze hebben de Heere uit het graf weggenomen en wij weten niet waar ze hem hebben neergelegd. Petrus dan ging naar buiten en de andere discipel en ze kwamen bij het graf. En die twee liepen samen. Maar de andere discipel snelde vooruit, sneller dan Petrus en kwam als eerste bij het graf. En toen hij vooroverboog, zag hij de doeken liggen, maar toch ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hen en ging het graf wel binnen en zag de doeken liggen. En de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar afzonderlijk, opgerold op een andere plaats. Toen ging ook de andere discipel, die het eerst bij het graf gekomen was, naar binnen. En hij zag het en geloofde. Want ze kenden de schrift nog niet, dat hij uit de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen weer naar huis. Maar Maria stond huilend buiten bij het graf en terwijl ze huilde, boog ze voorover in het graf. En ze zag twee engelen in witte kleding zitten. Eén aan het hoofdeinde en één aan het voeteinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tegen haar, vrouw, waarom huilt u? Ze zei tegen hen, omdat ze mijn Heer hebben weggenomen. En ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd. Toen ze dit gezegd had, keerde zij naar achteren en zag Jezus staan, maar hij wist niet dat het Jezus was. Jezus zei tegen haar, vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was en zei tegen hem, mijn Heer, als u hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u hem hebt neergelegd en ik zal hem weghalen. Jezus zei tegen haar, Maria. Zij keerde zich om en zei tegen hem, Rabuni, dat betekent meester. Jezus zei tegen haar, houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader, maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen, ik vaar op naar mijn vader en uw vader, naar mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat ze de Heere gezien had en dat hij dit tegen haar had gezegd. Tot zover de eerste lezing. Ik lees nu het tekstgedeelte voor de verkondiging van deze paasmiddag uit Johannes 20 vanaf vers 19. Toen het nu avond was, op die eerste dag van de week, en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en hij stond in hun midden en zei tegen hen: vrede zij u. En nadat hij dit gezegd had, liet hij hun zijn handen en zijn zij zien. De discipelen dan verblijden zich toen zij de Heere zagen. Jezus dan zei opnieuw tegen hen: vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En nadat hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tegen hen: ontvangt de Heilige Geest. Als u iemands zonden vergeeft, worden ze hem vergeven. Als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend. Tot zover de lezing uit het evangelie. Zalig bent u, ben jij, als je het woord van God hoort en daarin vertrouwen uitleeft. Halleluja. Nu Psalm 98, vers 4. Na de verkondiging, gezang 218. Gemeente van Christus, ze zitten achter gesloten deuren. Ze durven niet naar buiten, want buiten is het niet ongevaarlijk. Er waart een vijand rond die het op je leven heeft voorzien. En daarom zijn de deuren naar de dreigende wereld dicht. En behalve de dreiging buiten is er somberheid in de kom van hun ziel, want het is niet alleen avond geworden in de schepping, het wordt ook gaandeweg donkerder in de geschiedenis. De schaduw van de nacht die zal komen, valt zwaar over hun leven. Het leven vooral van de laatste jaren, het leven met Jezus, waaraan ze met heimwee terugdenken, ligt voorgoed achter hen. Want de machten hebben hun Heer weggenomen. Zijn stem is verstomd. Zijn ogen zien hem niet meer aan. Zijn voeten gaan hen niet langer voor. En zijn handen zegenen hen niet meer. Zonder hem moeten ze verder. Ze zitten achter gesloten deuren. Het mag dan de avond van de eerste Paasdag zijn. Onherroepelijk volgt toch het donker. Ook op die ochtend bij uitstek. Op die morgen van de meest indrukwekkende dag van de geschiedenis. Waarop aan het licht kwam dat de oude werkelijkheid van dood en schuld uit haar voegen is gelicht. Christus is verrezen. Maar dat kan allemaal zijn. Toch valt na dat overweldigende begin van de dag weer de avond in. Het wordt donker. En de nacht zal komen. Er mag dan het verhaal gaan dat hun meester is opgewekt uit de doden. Het bericht dat aan lijden, dood en zonde niet het laatste woord is. Maar wat moet je wanneer je dat hebt van horen zeggen? En de opgestaande niet zelf hoogst persoonlijk hebt ontmoet. Wat moet je met een verhaal van een overweldigende ochtend achter gesloten deuren, terwijl de nacht voor je ligt? Die gesloten deuren intrigeren. Ze tekenen de ontoegankelijkheid, het gesloten wereldbeeld. Ze tekenen ook de opgeslotenheid in onszelf. Het geen oog en oor hebben voor God en mensen. En bij gesloten deuren kan je in deze tijd evenals vorig jaar met Pasen denken aan de dreiging over praktisch de gehele wereld, waar nog steeds het virus rondgaat en ons wordt aanbevolen zoveel mogelijk binnen te blijven. Nog steeds is er hier en daar code rood of code zwart en wordt er gesproken over een nieuwe golf en een gedeeltelijke of strengere lockdown. En je hoort deskundigen beweren dat het nog strenger moet, en anderen pleiten voor maatwerk, en er zijn er die het allemaal onzin vinden. Groter en groter wordt de verwarring, en groeit er ongenoegen. Dat binnen achter gesloten deuren wekt doorgaans de indruk van veilig zijn, van geborgenheid. Alleen we moeten dat binnen niet bepaald altijd en overal romantiseren. Want het is ook het binnen van beperkt bezoek mogen ontvangen. Het binnen waar kinderen en kleinkinderen hun grootouders niet mogen aanraken. Het is het binnen waar jongeren hun vrienden en vriendinnen missen. Het is het binnen van een IC-afdeling waar iemand geïnfecteerd vecht voor zijn of haar leven. Het is het binnen van de lichamelijke gevolgen die nog steeds merkbaar zijn, al ben je al maanden geleden door corona besmet. Het is het binnen van een huis waar geleden wordt aan neerslachtigheid, waar kinderen, omdat het wakend oog van jeugdzorg ontbreekt, niet veilig zijn. Waar huwelijken en relaties onder spanning staan. Hier in het evangelie is het binnen, waar iemand zit die tot 3 keer toe krachtig ontkend heeft iets met Jezus te hebben. Het is het binnen waar een vrouw haar kind aan een wrede dood verloor. Het is kortom het binnen van ontreddering en wroging en schaamte. Het is tevens het binnen waar gevreesd wordt dat de gemeenschap rond Jezus gaandeweg meer zal afbrokkelen en uit elkaar zal vallen. Want wanneer hij er niet meer is, hoe moet het dan verder? 2 van de 12 zijn al weg. Judas, die er geen heil meer in zag, en Thomas. En hoe lang zal het nog duren alvorens ook anderen het niet meer volhouden en afhaken? Wat zal er na deze crisis van de gemeenschap rond Jezus nog overblijven? Is dat niet een vraag die we zeer herkennen? Nu we door de lange duur van de coronacrisis niet of in zeer beperkte mate kunnen samenkomen. Hoeveel zullen, wanneer wat we het oude normaal noemen terugkeert, hoeveel zullen er dan nog zijn en hoeveel zullen we niet meer zien? En toch, de opgestane zou de levende niet zijn wanneer hij een bedreigde en bedreigende wereld zou schuwen, wegkeek van waar hij leed is. Hij zou de opgestane niet zijn wanneer gesloten deuren het laatste woord hadden. Waar, ja, want juist waar de ontoegankelijkheid groot is, bij uitstek waar het licht begint te wijken en de nacht zal vallen, daar komt Jezus. Hij die het graf heeft opengebroken, laat zich door geen enkele barrière tegenhouden. Onverwacht en ongevraagd staat hij in hun midden. En zet hij zichzelf op de plaats waar angst alle aandacht opeist, onzekerheid alle concentratie naar zich toe trekt, of waar wat dan ook zich onverzettelijk in het centrum van de belangstelling heeft gezet. Uitgerekend daar gaat Jezus staan. Maar wat hier gebeurt is geen vrome verbeelding. Hier is niet sprake van een wens die de vader van de gedachte is. Van zien wat je wilt zien, maar dat toch niet is. Pasen wordt het niet waar wij liederen zingen en teksten lezen. Pasen wordt het waar Christus zichzelf present stelt als de levende. Hier en nu. Op deze zondag bij uitstek. Komt de levende onze wereld en ons leven binnen. En hij stelt zich op in het middelpunt van ons bestaan. En hij zegt: vrede zij u. En dat is hier niet alleen maar de gebruikelijke groet. Ook niet een goede wens. Het vrede zij u is het verkondigen van een werkelijkheid waarin wij mogen staan. De werkelijkheid van Pasen. De realiteit van de overmacht van Gods liefde. Daarin mogen wij staan. En waar dat ons geloof te boven gaat, waar wij aan die vrede onmogelijk vat kunnen krijgen, daar toont Jezus ons zijn handen en zijn zijde. Daar laat hij ons zijn wonden zien. Wonden die tot littekens zijn geworden. En u weet wat littekens zijn. U draagt ze zelf in uw lichaam. Of dat kan ook in uw ziel. Littekens zijn teken van het geleefde leven. Van doorleden pijn. Een litteken is een herinnering aan lijden. Aan een diepe wond. Want aan een oppervlakkig schaafwondje houd je geen litteken over. Een litteken, zeker bij Jezus, zegt er was leed, maar het is geleden. Er was een strijd, maar die is gestreden. Er was zonde, maar die is verzoend. Er was schuld, maar die is weggedragen. Er is vrede. Jezus toont ons zijn wonden absoluut niet om ons nog eens flink in te wrijven wat wij hem hebben aangedaan. Integendeel, hij toont ons zijn wonden om ons zijn liefde en zijn vrede te verkondigen. Blijkbaar heeft de opstanding Jezus' wonden niet ongedaan gemaakt. Kennelijk is het bij de opstanding niet, zoals ik iemand eens hoorde zeggen, met een wat plat beeld, dat een auto die flinke schade had opgelopen, maar dat de vakman hem helemaal had opgeknapt, zei: je ziet er nou helemaal niks meer van. Nee, de wonden zijn door de opstanding van Jezus niet weggepoetst. De opgestane blijft voor eeuwig herkenbaar aan zijn wonden. Dat zijn eretekens. Dat zijn zichtbare bewijzen dat hij zich aan ons en deze wereld heeft opengehaald. En dat zijn oneindige liefde lijden betekent. En waar angst en onzekerheid heersen, waar spanning of wat dan ook de toon zet, daar is nu, omdat Jezus zich in het midden zet en vrede verkondigt en zijn wonden toont, intense vreugde. Diep verheugd zijn zij die achter gesloten deuren zitten als zij hun Heer zien. En omdat wij moeilijk vat kunnen krijgen in deze wereld aan wat ons gezegd wordt, zegt hij het opnieuw. Om ons ervan te verzekeren dat zijn vrede de werkelijkheid is waarin wij mogen staan. En dan gaat het verder. De lockdown zal niet duren. De deuren zullen weer opengaan. De heilseconomie moet ook weer op gang komen. Oog en oor voor de wereld die Gods wereld is. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zegt Jezus, zend ik ook u. En hij laat het niet alleen bij die opdracht, maar als hij dit gezegd heeft, blaast hij op hen. En dat roept de herinnering op hoe de levende God de eerste mens uit het stof van de aarde had geboetseerd en hem de adem inblies en maakte tot een levende ziel. Bezield en gedreven door de geest van Christus worden ze gezonden, om waar ze de zonde van mensen wegnemen, deze ook zijn weggenomen. Pasen en Pinksteren lijken hier op één dag te vallen. De vrede van Christus doorgevend, mogen wij, zoals we zelf, bevrijd zijn van de last van zonde en schuld, dat intens bevrijdende aan anderen doorgeven. En uit naam van God mogen we mensen losmaken uit wat hen drukt. Ja, maar er staat ook dat andere. Als jullie de ander niet vergeven, vergeeft God hen ook niet. Maar u moet niet denken dat God er genoegen aan zou beleven om mensen voor altijd in hun zonde gevangen te houden. En u moet ook niet denken dat de Heer God voor zijn genade afhankelijk is van onze vergevingsgezindheid. Zo moeten we dit niet opvatten. Zo is het ook niet bedoeld. Waar het in dat laatste om gaat, is dat wij de moed hebben om wat kwaad is ook kwaad te noemen. Wat er bedoeld is, dat wij door de geest van Christus kwade machten ontmaskeren. Want waar machten ontmaskerd worden, daar verliezen ze ook hun kracht. Waar het om gaat is dat er recht geschiedt. Want hoe zouden we, wanneer het kwaad niet aan de kaak gesteld wordt in ons leven, we daarmee breken? Ze zitten achter gesloten deuren. De wereld buiten is dreigend. De avond valt in en de nacht gaat komen. Maar omdat de opgestane zich present stelde in het midden, zijn wonden toonde, kan de avond en nacht hem niet meer uit het lood slaan. Het donker is niet meer hetzelfde. Het is niet langer het een en het al. Want ze weten in welke nacht ze dan ook terechtkomen, dat ze daar gezien zijn door de opgestane en verzekerd zijn van zijn nabijheid. En dat is intens troostvol. Alleen, dat neemt de realiteit dat de gemeenschap gehavend is niet weg. Want ze zijn incompleet. Er is iemand die, zoals zal blijken, niet wat comfortabel sceptisch zit te wezen, als een salontwijfelaar woorden geeft aan zijn ongeloof, al wordt hij vaak wel zo voorgesteld, en is dit mensenkind spreekwoordelijk de ongelovige Thomas. Nee, hier is iemand die is afgehaakt omdat de wanhoop hem te veel werd. Hier is iemand die geen vat kan krijgen aan een liefde die sterker is dan de dood. En die geen deel meer wenst uit te maken van een gemeenschap waarvan het midden leeg is. Hij wil geen deel meer uitmaken van een gemeenschap waar Jezus ontbreekt. Dat heeft de gemeenschap geschaad. Inderdaad. En geeft die Thomas is ongelijk. Alleen, die ene die zich opsloot in zichzelf, wordt niet vergeten. De opgestane zou de levende niet zijn wanneer hij zich niet opnieuw in hun midden stelde. Het is een herhaling van zetten. En dat is ook voor deze tijd uiterst bemoedigend. In veel geloofsgemeenschappen maken mensen zich grote zorgen. Mensen maken zich zorgen over hun baan, over hun kinderen, over hoe het verder moet, maar ook over de vraag of na de crisis, die nu al zo lang duurt, het niet diepe sporen zal nalaten in de geloofsgemeenschap. Wie zullen we terugzien als we weer bijeen mogen komen? En wie blijft thuis zitten met een kop koffie achter de laptop of de iPad, kiezend uit tal van mogelijkheden? Een crisis, ook een crisis als we die doormaken als deze, heeft iets van een röntgenfoto van de werkelijkheid. Het laat plekken zien waarvan we denken, dat zijn geen goede plekken. Het brengt aan het licht waarvan we zeggen, dat moet anders. Wat we onder andere kunnen leren van het evangelie dat we lazen is dit. Van de discipelen en van Thomas is het daar Pasen waar Jezus is. Waar hij het woord neemt en ons de verzoening aanzegt en in zijn vrede zet. In het evangelie is Jezus' afwezigheid een gigantisch probleem. Het is waarom Thomas afhaakt. En daar heeft hij groot gelijk in. Het probleem is dat hij niet kon wachten. Maar is het voor ons ook een probleem? Als wij een gemeenschap zouden zijn rond een leeg midden. Ik bedoel, is het niet een onoverkomelijk probleem? Als Jezus in de geloofsgemeenschap waar wij bijeen zijn, niet in het midden staat. Is deze crisis niet een uitnodiging om ons als voorgangers af te vragen, loop ik in de verkondiging Jezus niet voor de voeten? Door allerlei anekdotes en verhalen en hoe dan ook, loop ik hem niet in de weg. En een uitnodiging om ons als gemeente af te vragen, versta ik als de Bijbel wordt gelezen en het evangelie wordt verkondigd, dat als de aanspraak van de levende Christus, die zich op die zondagochtend en zondagmiddag in ons midden stelt, ga ik daarom naar de kerk, omdat Christus de levende mij daar roept en daar iets te zeggen heeft? En is het daarnaar dat we verlangen? Niet om samen te komen als een gezelligheidsvereniging met een leeg midden. Want als mensen dan afhaken, verlaten ze dan eigenlijk ook Christus of alleen maar een club. De gemeenschap in Johannes 20 kon geen gemeente zijn wanneer Jezus niet zelf door gesloten deuren heen brak. En laten wij eerlijk zijn, dat kunnen wij toch ook niet. Maar God zij dank breekt de opgestane ook door die barrières heen. Amen. Thank you. U hebt begrepen dat u tijdens het genieten van het orgelspel ook uw gaven kon geven in dienst van God en mensen. Laten wij samen God danken voor zijn goede woorden en voorbeden doen voor elkaar en voor zijn wereld. Trouwe God in de hemel, wij danken u dat u zich present stelt in de opgestane, in ons midden. Voor hem die ons zet in zijn vrede en ons zijn wonden toont. Wij danken u voor de gekruisigde die u in het gelijk hebt gesteld en die met ons is, ook met ons blijft als de avond valt en de nacht. Wij bidden u voor elkaar als gemeente, nu we niet bijeen kunnen komen zoals we gewoon zijn. Wij danken u voor de technische middelen waardoor we op u en elkaar betrokken kunnen zijn. Wij dragen hen aan u op die ziek zijn en die vrezen voor het leven van een geliefde of van het leven van zichzelf. Wij bidden u voor kinderen en jongeren die hun vrienden missen en vriendinnen, die somber zijn, die in hun ontwikkeling belemmerd worden. Wij bidden u voor mensen die leven in een relatie waarin de spanning werd gedempt door het werk, maar nu ze elke dag bij elkaar zijn, het niet altijd eenvoudig vinden. Wij bidden u voor mensen in de kracht van hun leven, die zich zorgen maken over hun bedrijf of over hun baan. En we dragen ouderen aan u op, die alleen zijn en kwetsbaar. Bewaar de trouw aan uw belofte aan uw volk, uw gemeente en uw hele wereld. Die wereld waarin zo ontzettend veel aan de hand is. Waar geleden wordt onder oorlog en terreur, onder uitbuiting en verwaarlozing, uw schepping die wordt uitgeput. Ontfermt u zich. Zegen allen die ons regeren, plaatselijk, wereldwijd, en zegen al onze volksvertegenwoordigers. Nu de vorming van een nieuw kabinet zwaar bemoeilijkt is. In stil persoonlijk gebed zeggen wij u wat niemand anders voor ons zeggen kan. Hoor en verhoor onze persoonlijke en gemeenschappelijke gebeden in de naam van de opgestaande die ons leerde bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ons slotlied is het U zij de glorie uit het liedboek 2013. Dat wat minder triomfantelijk, maar wel heel diep getoonzet en stem gegeven is. U zij de glorie, opgestane Heer. Ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over uw licht en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.